Je kunt altijd naar SBS Dutch luisteren via de podcast op elke mobiele telefoon. Ga naar sbs.com.au/dutch of download de SBS Radio app.
Martijn Manders is maritiem archeoloog verbonden aan de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed. Hij bevindt zich op het moment in Engeland waar hij meewerkt aan de berging van de schatten van het VOC-schip Rooswijk dat medio 1700 verging. Ik vroeg hem wat er gebeurde met dat schip.
Ja, het was 1740, 8 januari 1740 ging die weg vanaf de Reede van Texel, dat is de plek. In de Waddenzee, wat beschut ligt achter het eiland Texel. Daar gingen heel veel schepen vandaan. En de Rooswijk was op weg naar Indië toe. Met vooral heel veel geld aan boord. Zilver, om de goederen te kopen natuurlijk. Specerijen, porselein en noem maar op. Maar ja, na één dag verging het jammerlijk in een storm. Liep op de zandbanken bij de Goodwin Sands, dat is bekend, Engeland. En dat gebied dat is heel berucht. Wordt zelfs in het Engels ook wel de Great Ship Swallower genoemd.
Okay.
Er liggen ook duizenden schepen. En de Rooswijk was er één van. En het heeft daarna nog dagenlang heel hard gestormd. En men wist dus eigenlijk niet dat het schip verloren is gegaan, want iedereen is erbij om het leven gekomen. Mm. Alleen spoelde spullen aan voor de kust bij Deal, dat is een stadje met een kasteel aan de kust. En toen kreeg men door dat het schip verloren was gegaan. En helaas wist men niet precies waar en heeft men ook geen spullen meer kunnen bergen.
En wanneer is men tot de conclusie gekomen of wanneer heeft men het schip gevonden?
Nou, dat is vele jaren later.
Ja.
In 1996 toen heeft een sportduiker die is op onderzoek uitgegaan. Eind jaren 90 ergens heeft hij het gevonden. En het heeft nog een hele tijd geduurd voordat er opgravingen op plaatsvonden. Eerst hebben de commerciële berging op plaatsvonden. Dat is in 2004 en 2005 geweest. Dat kon toen nog, hè, dat is zelfs officieel gegaan. Maar dat kan tegenwoordig niet meer. We hebben toen ook gezegd van dat kunnen we niet maken, zo'n commerciële berging. Dit is archeologisch erfgoed, dit is de geschiedenis van Nederland. Daar moeten we goed mee omgaan. En toen heeft Historic England gezegd, dat vinden wij ook. Dus ze hebben dat een designated wreck site gemaakt, dus een beschermd wrak. Alleen die Goodwin Sands, dat is dus een gebied met allemaal zandbanken en stromingen. En die zijn zich gaan verplaatsen over de bodem. Dat doen ze eigenlijk altijd. En nu is het wrak in gevaar. Dus, na al die jaren, is het helemaal uit het zand gekomen. Of zijn de delen uit het zand gekomen. En daardoor heeft Engeland het op het Heritage at Risk lijst gezet. Wrakken die in gevaar is. En toen hebben we samen besloten om het te gaan opgraven. En dat kan je dan heel makkelijk zeggen. Maar dan moet je het ook nog maar eens doen natuurlijk. Want het is een schip dat ongeveer op 25, 26 meter diepte ligt.
Ja.
En in dus een heel een gebied wat toch ruw is. En vaak weinig beschermd. Dus je hebt heel veel wind. Vaak en sterke stromingen. En vandaar dat we ook wel eventjes een aardige ploeg en een aardig wat gereedschap en een goed schip moesten inhuren om dit nu te gaan doen. En we zijn er nu mee bezig. En dat doen we dan niet alleen met Nederland, maar de Engelsen die helpen daar mee. Dus ze doen het samen en dat is natuurlijk wel heel erg mooi.
Dat is heel erg mooi. Nou, even terugkomen op de eerste bergingsactie. En ik was altijd onder de indruk dat als een schip werd geborgen, dan was de buit eigenlijk van de bergingsmaatschappij.
Als je een officieel bergingscontract hebt, dan zeker wel. En dat was hier ook het geval.
Ja.
In die tijd, dat is eigenlijk nog niet eens heel lang geleden, hè, 2005.
Nee.
Toen ja, toen was het nog zo dat... kijk, die VOC-schepen, die zijn eigendom van de Nederlandse staat.
Ja.
Net zoals oorlogsschepen en West-Indische compagnieschepen. En bij die VOC is dat zo. Het was een private maatschappij, maar die is failliet geraakt gegaan. En toen zijn alle assets, dus alle eigendommen, die zijn overgegaan naar de Nederlandse staat. Uh-huh. Nou, dus de Nederlandse staat zegt, die schepen, die scheepswrakken, ook al liever onder water, zijn ze toch van ons.
Dat blijft.
Dat blijft zo. Maar die hebben toen gezegd van, nou, weet je wat, zo'n berger die kan dat dan wel bergen. En dan krijgen wij 25% en dan mag de berger 75% overhouden. Mm-hmm. Dat is dus nu niet meer zo, gelukkig. Maar dat betekent wel dat we nog steeds die verantwoordelijkheid hebben.
Ja.
Maar dan moeten we dat archeologisch doen. Nou, dat kunnen we. We kunnen dat heel goed. En als we het archeologisch gaan opgraven, dan kunnen we ook veel meer leren over het verleden. En dat vinden we dus heel erg belangrijk. Het gaat niet alleen maar om die zilveren munten en de zilverstaven. Die zijn ook heel erg interessant, maar die zijn juist heel erg interessant om daar de verhalen uit te halen.
Ja.
We kunnen daar de verhalen halen uit hoe men gehandeld heeft, waarom zilver zo belangrijk was. Zilver was in Indië meer waard dan in Europa, omdat er daar heel veel mee gedaan werd, heel veel mee gehandeld werd. Maar er werd ook mee gesmokkeld. Juist omdat het meer waard was in Indië, namen mensen heel veel zelf ook stiekem zilver mee. En dat soort te bewijzen over die smokkelhandel proberen we bijvoorbeeld ook te vinden in het wrak. En dan moet je systematisch gaan opgraven. Dan moet je precies kijken van waar vinden we nou die munten. Vinden we die in grote kisten van de VOC of vinden we die in kleine pakketjes van de vroegere eigenaar. En zo krijg je weer heel veel informatie over hoe het er economisch aan toe ging in de Nederlandse maatschappij. En dat zilveronderzoek, dat is trouwens wel aardig.
Dat is een totaal ander beeld dat je nu schetst, ja.
Ja, precies. Dat is een parallele wereld.
Ja,
dus een grote organisatie die aan het handelen was. Maar dan had je daarnaast nog honderden
schimmige.
Anderen die voor een eigen... Ja, precies, een soort schimmigheid daarbij gingen handelen. En dat zilver, dat was soms wel net zoveel. Aan boord, als dat officiële zilver.
Ah.
En dat zilveronderzoek, dat doen wij trouwens ook samen met onze Australische collega's.
Ja.
Die werken ook mee, omdat we datzelfde onderzoek nu ook doen voor de vier Engelse wrakken. Dat zullen de luisteraars waarschijnlijk ook wel weten.
Ja, ja, ja.
Aan de westkust van Australië,
ja.
Van de Batavia en onder andere de Zeewijk. Er zijn dus ook munten uitgekomen. En die onderzoeken we ook allemaal.
Hmm.
Dus dat wordt eigenlijk een soort wereld. Hè? Zo willen we een kaart gaan maken. Zo willen we helemaal gaan bekijken van hoe zijn er die zilverstromen over de hele wereld van in die VOC-tijd gegaan. We kunnen met nieuw onderzoek zelfs zien. Niet alleen maar zien waar nou die munten geslagen zijn, want dat is niet zo heel erg moeilijk. Maar de knappe koppen, ik kan het zelf niet, maar die knappe koppen die kunnen nu ook de munten zo onderzoeken dat ze zien waar het zilver, uit welke mijnen het zilver kwam.
Nee,
dus dat
helemaal.
Je kan zien dat het zilver uit Mexico komt omdat het een bepaalde samenstelling heeft. En daardoor kan je dus ook zien van waar nou de bron van het zilver is. En dat maakt het heel erg interessant om dat te onderzoeken.
Dat kan wel veel verder terugleiden dan die
dan
1700, dat zilver. Ja,
ja precies, maar met name ook van waar het vandaan komt, hoe er gehandeld werd.
Ja.
Dat Spaanse zilver, dat komt van die zilvervloten af.
Ja.
Nou, die hebben we echt niet allemaal overwonnen en
nee?
beroofd.
Oh,
maar
dat is
heel veel van het zilver. Nee hoor. Heel veel van het zilver is natuurlijk ook gewoon verhandeld door Europa.
Ja,
is ook weer omgesmolten. Zijn er andere munten van gemaakt.
Ja.
Maar we vinden natuurlijk veel meer. Hè. We vinden ook persoonlijke bezittingen aan boord. We vinden kisten met bijvoorbeeld messen en zwaarden. We vinden wijnflessen, zelfs waar het wijn nog in zit.
Werden die dan verhandeld of werden die voor eigen gebruik meegenomen?
Nee, deze zijn dan voor de handel, maar natuurlijk had men ook spullen aan boord voor het gebruik aan boord van het schip. Nou, natuurlijk het allermooiste zou zijn als wij dus de objecten ook op een gegeven moment aan personen kunnen verbinden.
Ja.
Maar nou wisten we eigenlijk niet meer wie er aan boord was, want we kenden dan wel de kapitein, dat weten we nog wel, hè? Dat is Daniel Rogeres.
Ja.
Maar heel veel anderen wisten we niet meer. Maar gelukkig zijn er nu wat mensen ook tegelijkertijd binnen dit project met historisch onderzoek bezig. En zo langzamerhand vinden we een aantal namen van mensen die dus aan boord waren van dat schip. Op dit moment hebben we er 11 gevonden. Nou, er zaten rond 250 man aan boord, dus we kunnen nog wel even door. Ja. Maar zo krijgt het verhaal wel een steeds persoonlijker tintje. En we leren veel meer van de mensen hoe ze waren, wat hun familie was, waar ze vandaan kwamen. En dan zie je bijvoorbeeld dat zo'n VOC-schip van de Amsterdam, dat daar mensen aan boord zaten van heel Europa. Dat er geld in geïnvesteerd werd, niet alleen maar vanuit Amsterdam, maar ook vanuit Rotterdam bijvoorbeeld. We zien eigenlijk vanuit één wrak zien we de complexiteit van zo'n hele grote multinational in die 18e eeuw. En dat maakt eigenlijk de archeologie en de hele geschiedschrijving natuurlijk zo interessant.